lieve mens. Eerst moet ik jullie iets belijden. Dus ga er eens even goed voor zitten. Vrijdagavond was ik zo bezig in het hemelse. En toen vergat ik na de boodschap Hans de muzikale overdenking te laten spelen. En dat vind ik dom van mezelf. Helder, hè? Goed. En daarom neem ik jullie nu eerst weer even mee terug naar vrijdagavond en daarna pakken we het weer op, want dat loopt gewoon achter elkaar door. Sommige mensen weten dat niet, wat er op stille zaterdag gebeurt en zo. Maar ik moet niet verder, want anders ga ik preken, anders en zit je er nog. Ga je gang. Heb je het gehoord? Wat er gebeurt, ook op stille zaterdag. Ja, als knippen in tweeën en dan weten we niks meer wat er gebeurt en is het stil. Nee, het was niet stil in het dodenrijk. Goed. Ik ga met je lezen. Ik had al verteld dat Maria van Magdala, hè, het werd zomertijd, dus ze moest zelfs extra vroeg uit bed en ik lees met je zometeen Johannes 20, vers 1 tot 18. Luister maar, we gaan overal doorheen. Vroeg op de eerste dag van de week, als het nog donker is, komt Maria van Magdala bij het graf en ziet dat de steen van de opening van het graf is weggehaald. Ze loopt snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel houdt, dat is Johannes, en ze zegt: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gaan op weg naar het graf. Ze lopen beide snel, maar de andere leerling rent vooruit, sneller dan Petrus, en komt als eerste bij het graf. Vers 5. Hij buigt zich voorover en ziet de linnen doeken liggen, maar hij gaat niet naar binnen. Even later komt Simon Petrus en hij gaat het graf wel in. En ook hij ziet de linnen doeken. En hij ziet dat de doek die Jezus gezicht bedekt heeft, niet bij de andere doeken ligt, maar apart opgerold op een andere plek. Speciaal, hè? Wie zouden dat gedaan hebben? Dan gaat ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen is, dat is Johannes dus, het graf in. Hij ziet het en hij gelooft. Want ze hebben uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de doden moest opstaan. En de leerlingen gaan terug naar huis. Maria staat nog bij het graf en huilt. Huilend buigt ze zich naar het graf. En wat ziet ze daar? Nou, dat zie je. En daar ziet ze twee engelen in witte kleren zitten. Dat staat er niet overigens. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus heeft gelegen. Waarom huil je? Vragen ze haar. En ze zegt: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht. Na deze woorden kijkt ze om en ziet ze Jezus staan. Maar ze weet niet dat het Jezus is. Waarom huil je? Vraagt Jezus. Wie zoek je? Maria denkt dat het de tuinman is en zegt: als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zegt tegen haar: Maria. Ze draait zich om en zegt: Rabuni. Dat betekent meester, vindt de vertaler. Ja. Houd me niet vast, zegt Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala, uit Magdala, gaat naar de leerlingen en zegt tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelt alles wat hij tegen haar gezegd had. Interessante vraag is dan natuurlijk of ze nog meer gezegd hebt dan wij gehoord hebben. Ja, toch? Goed. We zien hier vanmorgen Maria van Magdala. En weet je wat Maria betekent? Geliefde. Weet je wat Magdala betekent? Toren voor God. De geliefde van de toren voor God. Die heeft ze lief. En niet de toren voor Babel. En je weet het waarschijnlijk, want Maria is wel bekend, Maria van of uit Magdala, Maria drijft, Jezus drijft bij Maria hoeveel demonen uit? 7. Dat is wel een volheid, hè? Dus die heeft wel erg stijf gestaan, om het zo maar te zeggen. En Maria krijgt Jezus van harte lief en ze gaat hem volgen. Zo volgen dat er rare verhalen later in deze tijd over haar en Jezus de ronde doen, die geen enkele hemelse grond hebben. Maria. Eergisteren staat ze nog bij zijn kruis. En dan ziet ze Jezus midden in de duisternis zijn lichaam afleggen. Dan hoort ze hem proclameren. De volgende komt nu op, denk ik. Dit ding doet. Doet hij het nou? Ding doet het niet. Oké. Mijn God, hiertoe ben ik geroepen, hiertoe ben ik bestemd. En dat is duidelijk anders dan ze vertalen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, vrijdagavond al gezegd, daar heb ik 2 studies over gehouden, 2 jaar geleden dus. Als je denkt, hè, wat zegt hij nou? Dan moet je die nog maar eens luisteren. Ook voor de hoorders thuis. Wij weten in ieder geval, Jezus overwint op het kruis, dat is in zijn lijden, Satan en diens legermacht. En daarna is hij met heel zijn wezen in het dodenrijk, omdat hij zijn lichaam aflegt. Dat doet hij. Daartoe legt hij zijn aardse lichaam af. Anders zou hij daar niet kunnen komen. En wat gebeurt? De dood kan hem niet vastzetten. Die kan hem ook niet vasthouden. Hij laat zich meevoeren tot de bodem van het dodenrijk. Dat laat hij gebeuren en daarna opwaartse kracht van Gods koninkrijk. Vind je die prachtig? Zo opent Jezus voor jou en mij, voor ons, de weg naar Gods heerlijkheid. De weg naar de hemelse heerlijkheid. Hij staat op uit de dood. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. Dat wou ik even horen, ja. Nu terug naar Maria. Deze nacht, afgelopen nacht, kan ze maar niet slapen. Ze ligt te woelen, te draaien, te piekeren. Nou, er is gelukkig niemand die zich daaraan stoort in haar geval. En ze piekert, Jezus is dood. Jezus is dood. Hoe moeten we nou toch verder? Ja. En ze weet waar ze zijn lichaam hebben neergelegd. En daar gaat zij heen. Vroeg op de dag, het is nog donker, komt zij aan bij zijn graf. En wat ziet zij? Wat ziet zij? De steen is weggenomen van het graf. Dat betekent toch iets, hè? Ik weet niet of zij het al besefte, maar wij wel, denk ik. Wat betekent dit? Dat Jezus duivel en dood overwint. Hij overwint doodsmachten en verderfengelen. De duivel kan niets bij hem vinden, maar de dood die kan hem ook niet vasthouden. Want hij laat zich geduldig meevoeren naar de bodem van het dodenrijk. En vanaf die bodem begint hij op het moment dat hij van het kruis afgaat, om het zo maar te zeggen, begint hij omhoog te gaan. En de dood kan hem niet tegenhouden. En hij staat op uit de dood. De poorten van het dodenrijk gaan open. Vind je die prachtig? En hij verschijnt in heerlijkheid. Dus, voor jou en mij, duivel en dood hebben geen recht meer op ons. Dankzij wat Jezus voor jou en mij deed, en vandaag en morgen en op de derde dag in jou en mij doet. Zo. Prachtig. Oh, Maria, die ziet nog iets bijzonders. En we weten, je kan raden wat, maar dat staat er nog niet. Maar één ding is duidelijk, ze rent nu naar Petrus en naar Johannes. En hoor nou maar wat ze hen vertelt. Ze namen de Heer uit het graf, één verder denk, en we weten niet waar ze hem hebben gelegd. Maria spreekt niet, vind ik zo mooi, niet over zijn lijk. Ze spreekt niet over zijn lichaam. Ze spreekt over de Heer, waar ze hem hebben gelegd. Want voor Maria is Jezus haar Heer. En het kan toch niet zijn dat hij dood is? Het kan toch niet zijn dat hij weg is? Zij gelooft, en er komt heel wat in mee, ze hebben hem ergens anders neergelegd. En ik moet hem zoeken. Nou, Petrus en Johannes, die aanhoren dit. Net zoals jullie vanmorgen. Ja? En wat doen ze dan? Ze rennen om het hardst naar het graf. En wie wint, wie rent er het hardste? Johannes. En Maria? Over haar horen we niets meer. Rent Maria dan niet met hem mee? Wat denk je? Ja, ik denk het wel. En dan zie je in vers 10, dan gaan Petrus en Johannes weer terug naar huis. En in vers 11 zien we Maria dan weer. En waar is Maria dan? Bij het graf. Ze staat nog bij het graf, lazen we. Huilend buigt ze zich neer naar het graf. En wat ziet zij dan? Wat ziet zij dan? Zij ziet twee engelen zitten. De meeste vertalingen hebben in witte klederen, dat staat er helemaal niet. Twee engelen in het wit. Ja, dan hebben ze witte kleren aangehad. Ja, hoezo? Wit is beeld van heiligheid. Wit is beeld van reinheid en heerlijkheid. Wit is beeld van puur leven. Beeld van een nieuw begin. En Maria ziet twee engelen zitten. In het wit. De een aan het hoofd, de ander aan de voeten, van waar het lichaam van Jezus lag. Wie zijn die engelen? Ik vraag maar. Ja, Michael en Gabriel, de strijdengel en de engel van de serafim. Nou, is terzijde. Wat doen ze? Of wat deden ze? En wat doen ze? Bewaakten het lichaam van Jezus. En het lichaam van Jezus is een beeld van de gemeente. Zij bewaken dus vandaag de gemeente van Jezus. Heb je dat wel eens beseft? Ja? En weet je wat ik zo mooi vind? En misschien kunnen we dat op de biemer krijgen. Er staat hier zoma. En dat is lichaam. Ik dacht, ik laat het toch maar even zien. Want soms zeggen jullie wel, ja, hoezo dan? Hoe schrijf je dat? Zoma is lichaam. En hoe praten Petrus en andere ongelovigen over hem? Wat zeggen ze dan? Ook in het lijdensverhaal. Dan hebben ze het over de volgende, de ptoma. De ptoma is het lijk. Dus spreek je over het lichaam van Christus of het lijk van Christus? Nou, en die engelen die zitten daar, zie je het zo voor je? Nou, ik weet het niet, maar... En wat vragen ze? Vrouw, waarom huil je? En als je dan goed luistert, dan hoor je de nood van Maria. Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Maria zoekt naar haar Heer. Waar is hij nou toch? Ze wil haar Heer bij zich hebben. Want hij is haar veiligheid. Ik weet niet wat bij jou is, maar dat kan je zelf bepalen, want je mag meedenken. Hij is haar veiligheid. Hij alleen bepaalt haar toekomst. En dan komt daar in het verhaal die omslag. Ze draait zich om. En zie, daar staat Jezus. Maar ze weet niet dat het Jezus is. Het is toch wat ze heeft nog steeds dat in haar hoofd. Waar ligt die? En dan kan ik hem meenemen. Zo hoog kan de nood dus oplopen bij haar. Maar zo hoog kan de nood ook soms oplopen bij jou, bij mij. Dat je Jezus, jouw Heer, niet meer ziet, te midden van de ellende die je aangedaan wordt. En hij staat achter je, en je draait je om, en je ziet niet dat het Jezus is. En dan vraagt Jezus, vrouw, waarom huil je? Mens, waarom huil je? Dat vraagt Jezus ook aan jou. Hij is wel geporteerd met verdriet. Ja, hij gaat er niet in op. Nee, anders was hij nooit aan het kruis gegaan. Jezus vraagt nog iets aan Maria. En ook aan jou. Wat vraagt hij nog meer? Wie zoek je, inderdaad. En dan denkt ze dat hij de tuinman is. En ze zegt tot hem, Heer, als u hem hebt weggedragen, vertel me dan waar het u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Dus wat wil Maria? Maria wil Jezus bij zich hebben. Ja? Kleinood voor haar. Nou, en dan zegt Jezus tot haar, Maria. En ze keert zich om en zegt, Rabboni. Dat betekent meester, zegt de vertaling. Nou, kom ik zo op. Maar nog even goed teruglezen. Er is al een keer omgedraaid en nou draait Maria zich weer om. Als je meedenkt, dan denk je, ja, dan staat Maria met de rug naar Jezus toe. Toch? Daar hebben de vertalers heel veel moeite mee. Verzinnen ze grote verhalen bij. Nou, technische verhalen, prima. Maar dit is bij haar een geestelijke omdraai. Dit is bij haar van binnen een geestelijke ommekeer. Als Jezus haar naam roept, dan verandert er iets bij haar van binnen. Jezus noemt jouw naam, ook in die situatie van ellende en verdriet, om misschien het gemis van hem, en je draait je om en je ziet hem. Ook die ommekeer van binnen. Ja, ik ben een kind van God, ja, ik heb dit, ja, ik leef met God. Het is allemaal prima, maar is daar van binnen ook die verandering, dat je hem ziet en wat hij wil in je leven, hoe hij verder wil met jou. Zo. Ik ga niet verder met Jezus, hoor ik iemand zeggen. Ik denk, hij gaat verder met jou. En dan laat hij niks aan af. Zo. Voor de verloren zonen en dochters. Ja. Mooi, hè. Zo is de Heer. Zo is de Heer. En dan zegt Maria, Rabboni. Iedereen die Hebreeuws en Aramees kent, die weet dat de I, als dat achter een woord staat, dan betekent dat mijn. Dus ik snap die vertalingen echt helemaal niet. Die zeggen meester. Er staat mijn meester, Aramees is het. En mijn vraag vanmorgen, is Jezus jouw meester, jouw rabbi, jouw leraar ter gerechtigheid? Wil jij alles van hem leren? Of weet je het zelf al minstens wel met het volle evangelie? Ja, want we hebben dit en we weten dat. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat of in je hart die ommekeer is. Dat je alles van hem wil leren. En dan wordt alles opnieuw. En dan zegt Jezus tot Maria, en dat zie je maar in een paar vertalingen goed vertaald, en misschien mogen we het even op de biemer hebben, raak mij niet aan. Laat je zien, Leidse, Lutherse en de Telos, raak mij niet aan. Franse vertalingen, ne me touche pas. Duitse Elberich, die vertaalt, rühre mich nicht an. En veel vertalingen vertalen, houd mij niet vast. Kan je mooie liedjes opmaken, maar het staat er niet. Het werkwoord wat hier staat is haptomai. Ik heb het er ook maar bij gezet. En haptomai, een haptonoom, is niet iemand die je vasthoudt. Dat is iemand die je aanraakt. Nou, zo kan ik het verder. Niet dat wij die aanraking nodig hebben, denk ik. Liever van de Heer, wat mij betreft. Ja? Zo. Nou, dus. Maria, zegt Jezus, zegt Maria, je moet mij niet aanraken. Je moet mij nu niet gaan omhelzen. Want daar gaat het nu voor mij niet om. Hoor je het? Omhelzen, dat mag toch wel? Ik krijg al die wereldse discussies weer. Denk nou eens mee wat Jezus hier wil leren vanmorgen. Hij zegt, het gaat er voor mij niet om. Het gaat ervoor om dat ik bij jou ben. Dat dat jou troost. En dat vind ik fijn. Maar voor mij gaat het wel verder, omhoog hiervan, verder weg hiervan. Want ik moet verder omhoog naar mijn vader. Voor mij gaat het om het plan van mijn vader, met jou, met de mensheid, met de gemeente. Dus, hoe goed ook bedoeld, hoe oprecht ook gemeend en gevoeld, Jezus roept Maria hier een zacht halt toe. En daarna zegt hij, ga naar mijn broeders, misschien kan die erop komen, en zeg tot hen, ik ga omhoog naar mijn vader en jullie vader, naar mijn God en jullie God. Wat doet Jezus hier? Hij wijst Maria dus de weg omhoog. Die weg moet hij zelf gaan. Die weg moet jij zelf gaan. Dat kan een ander niet voor jou doen. Jezus wijst haar en hij wijst jou en mij op de hemel. Op Gods troon. Op wat zich daar afspeelt. Weet je dat? Hij wijst jou de weg omhoog. Naar de troon van God. En hij, Jezus, voltooit zijn weg naar Gods troon. En zet zich aan de rechterhand van zijn vader. Zo is hij niet alleen de opgestane, maar ook de verhoogde Heer. En vanaf Gods troon voert hij het plan van God verder uit. In jou en mij. Ja, niet als Robinson Crusoe op een eiland, met het evangelie en met Jezus. Die mensen heb je ook nog in deze tijd. Verdwaalde mensen. Verdwaasde mensen. Het gaat om zijn gemeente. Daar gaat het om, dat lichaam van Christus tevoorschijn komt. Hier in de plaatselijke gemeente, waar jij je mag inzetten. Zo. Dus je mag hem lief hebben in wat hij voor jou gedaan heeft. Je mag hem lief hebben in wat hij vanaf Gods troon nu in jou doet. En hij zegt, en dat heb je gehoord in het stuk wat we gelezen hebben, mijn vader is ook jullie vader, is ook jouw vader zoals hier zit. Mijn God is ook jullie God, is ook jouw God. Jij mag met God leren leven in Christus. En, volgende tekst. Als jij met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Als je hier al een punt zou zetten, dan zou je heel wat na kunnen denken. Zoek ik de dingen die boven zijn, of die? van de aarde zijn. Zo simpel is het toch? De Bijbel is toch niet moeilijk? Ja, om het te doen. Boven zijn, en dan komt die waar Christus is, die zit aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want je bent gestorven en je leven is met Christus in God verborgen. Prachtig toch? Dat geldt voor jou. Dus ik vraag maar wat je vanmiddag bedenkt en morgen en voor deze hele week. Goed, nee, je moet er ook geen toestand van gaan maken. Ineens vroom gaat zeggen dat je allerlei mooie dingen van de Heer gaat bedenken voor elke dag en elk uur. Maar of je die verbondenheid kent en die verbondenheid onderhoudt en van daaruit de verbondenheid in zijn gemeente. Eén ding is duidelijk, als het goed is. Duivel en dood gaan aan jou voorbij. En dan kom ik aan wat ik wilde zeggen over Pasen. Pasen, Pesach, Pascha. Betekent voorbijgaan. Maar wel in de zin van overslaan. Duivel en dood moeten aan jou voorbij gaan. Die moeten jou overslaan. Als jij, komt die, als, voorwaarde, jij je beveiligt met het bloed van het lam. En dat is een mooie term. En ik kan heel simpel uitleggen. Als jij je beveiligt dus met het leven van Jezus. Hij is jouw meester. Hij vertelt wat er moet gebeuren. En niet jij. Oh, dat is nou toch ook wat. Ja. Hij is voor jou de opgestane Heer. Dus breng dit leven aan op de deurposten van je hart. Zodat al het andere er niet meer in kan. En zover het er nog in zit, eruit mag gaan. En als het er niet uit wil, laat je eens bevrijden. Dat is ook nooit verkeerd. Nee, goed. Er wordt te weinig gedaan in levens van mensen. Breng het aan. Dan moet de duivel en dood aan jou voorbij gaan. Dan ontkom jij aan het verderf. Prachtig toch? Aan het verderf ontkomen. Dank u Heer dat wij aan het verderf zijn ontkomen. En hoe gaat dat verder, dat lied? En van schuld der zonde bevrijd, een beetje ouderwets nog, der, hè? Nu het Satans juk van ons af is genomen, heeft uw woord nieuw leven bereid. Nou, dat willen we zien ook. Uit het stof heeft u ons tot uw heiligdom, tot uw troon verheven. En wat je dan zingt, vreemdelingen zijn wij hier op aarde. We zijn hier vreemdelingen. Is dat ook zo? Ja, ik vraag het voor jezelf, hè? Praktisch. Maar wij weten dat wij waarlijk leven door uw Heilige Geest en wij blijven in de liefde Gods bewaard. Prachtig, toch? Ja? Je zal toch een vreemdeling in de hemel zijn? Dat je niet meer weet wat er aan de hand is in je leven. Terwijl er dingen gebeuren, ga je anderen de schuld geven. Ik verzin maar iets. De hele wereld is er vol van. En soms, ik kijk even naar recent iets, kind en delas, soms ook in de religieuze wereld. Als je dan iets zegt, dan krijg je de hele evangelische wereld over je heen. Nou, de kenner weet over wie en wat ik het heb. Goed. Terug. Dankzij Jezus ontkom jij aan dood en verderf. En ben je een vreemdeling hier op aarde. Dankzij wat hij voor ons gedaan heeft. En dankzij, want het gaat verder. En soms stopt het bij mensen. Maar dankzij wat hij nu voor jou verder wil doen. In jouw leven. In mijn leven. Heer, ik geloof. U bent aan het kruis gestorven voor mijn zonde. Dat kun je dan belijden. U bent opgestaan. En u verschijnt aan velen. En u verschijnt in velen. Dat gaat gebeuren. Ook in jou. Ook in mij. Met uw hulp sta ik verder op. Om te leven zoals u. Heer, ik verwacht steeds meer van uw leven in mij. U gaat meer en meer gezien worden in mij. Kan je belijden? Toch? Op de goede weg? Door alles heen? Vreemdelingen zijn we hier op aarde. Ook die aardse rommel en zorg. Ja? Het zal je geen zorg zijn. Zo werkt het dan. Zeggen, het zal mijn zorg zijn. Nee, alsjeblieft niet. Zo. Met uw hulp, Heer, ga ik nu door de verdrukkingen heen. Met uw kracht kan ik lijden en strijden. Zoals u, Heer, zelf het deed. En dan ligt voor mij ook als overwinnaar de kroon Gods heerlijkheid gereed. Zie hoe het werkt? Ook nu al. Want Gods heerlijkheid kan openbaar, verder openbaar komen in je leven. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt ons nieuwe leven aan, een leven door uw dood bereid, wij leven in uw heerlijkheid. Ja? En ik zal eerst bidden en dan gaan we het zingen. Heer Jezus, dank u dat u inderdaad gestorven bent voor onze zonden. Dank u dat u niet toen van het kruis bent afgestapt, maar uw lichaam hebt afgelegd en de dood helemaal dus bent ingegaan, toen u op de bodem van de dood was, met heel uw wezen daar stond. En gesteund door uw Vader werd u opgewekt tot leven, ging u omhoog, ging u door de poorten van de dood die u geopend hebt voor ons. Dank u dat wij dus, dankzij u, Gods heerlijkheid mogen beërven weer. Dankzij u verder mogen groeien in het leven wat u geeft. En ik zegen in ieder daarin, in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Wij gaan zingen.